BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Het bouwteam is helemaal terug van weg geweest. Opdrachtgever, aannemer en ontwerper werken meteen al samen in het voortraject om gedoe in de uitvoering te voorkomen. En zodat aan het begin al een hoop risico's kunnen worden weggenomen. Is deze contractvorm dé manier om de risico's in de bouw te tackelen? Daar praat ik over met Jaap de Koning, aanbestedingsexpert en hoofd Witteveen en Bos Amsterdam. En Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie in de uitzending zijn. Jaap hier bij mij in de BNR-studio en Hans op afstand via de app. Hans, kun je me horen?
Jazeker, ik kan je horen. Dankjewel.
Goed, ik jou ook. Fijn dat je er bent. Ik begin bij jou, Jaap. Je bent een grote fan, hè, van het bouwteam als contractvorm, als samenwerkingsvorm. Hè. Met de denktank Het Bouwgenootschap van Platform Duurzaam Gebouwd ontwikkelde je een nieuw bouwteammodel. Kun je uitleggen hoe dat in elkaar steekt, wat de bouw eraan heeft?
Wat de bouw eraan heeft en hoe het in elkaar steekt. Dat zijn de twee verschillende dingen, denk ik. Het principe bouwteam. Wij merkten 2-3 jaar geleden al, het wordt populairder. Zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers. Mm-hmm. Een beetje het mantra van, als we nou het project in bouwteam doen, dan komt alles goed. Ik ben positief, dat klopt. Maar we merkten ook dat er geen basis was. Er was eigenlijk geen fundament, er was geen set aan spelregels van hoe doe je dat dan, zo'n bouwteam. Er is een model uit de vorige eeuw, 1992. En wij zagen eigenlijk van er ligt een opgave om daar iets nieuws voor te maken. Dat hebben we opgepakt. En we, dat zijn een aantal mensen, dat zijn met z'n vijven. Andreo Tjouw, Joost Merema, Arno Hoefink en Herberto Remmers. Getrokken door Niels van Omme van Duurzaam Gebouwd, die noemde het al. En wij hebben toen gezegd, we moeten eigenlijk in staat zijn met z'n vijf om een nieuw fundament te maken voor een bouwteam. Dat hebben we in elkaar gezet. Dat is vorig jaar verschenen, het consultatiedocument. En een jaar later, in mei, recent, hebben we de definitieve versie doen verschijnen.
En wat is het meer, wat is het meer dan meer communiceren en meer kennis bundelen en gewoon eerder in het traject al samenwerken?
Ja, dat is precies de kern. Wat nieuw is in een bouwteam ten opzichte van wat we normaal doen. Hè. Normaal zetten we alles achter elkaar in de bouw. Hè, we hebben eerst een opdrachtgever, die maakt een
heel lineair traject. Is het.
Lekker lineair. We gaan ontwerpers inschakelen. Die zijn op een gegeven moment klaar. Die hebben alles bedacht. En dan mag die aannemer het nog een keer bouwen. De kern van een bouwteam is eigenlijk dat je al tijdens die ontwerpfase tegen de aannemer zegt, kom daar maar bij zitten. Die komt in het ontwerpteam. En dan noemen we het een bouwteam. En die zet zich in om te kijken vooral naar bouwbaarheid, logistiek, risico's in de uitvoering. Die liggen dan al op tafel in de bouwteamfase. Je zei het al, risicobeheersing. En dan kun je samen met de ontwerpers en de opdrachtgever en de aannemer met z'n drieën kijken naar hoe kunnen we nou het beste met die risico's omgaan.
Ja, en wat is het verschil nu met dat bouwteammodel wat in de jaren 90 werd ontwikkeld?
Nou, daar zit in de kern zit daar niet zoveel verschil in. Wij hebben hem alleen gemoderniseerd in de zin van huidige wet en regelgeving. We hebben hem geschikt gemaakt voor geïntegreerde contracten. Mm-hmm. Want die hadden we in de begin jaren 90 hadden we die nog niet. Dus daar kun je nu ook een combinatie mee maken.
Ja, en wat zijn geïntegreerde contracten?
Geïntegreerd contract is het principe dat je zegt tegen meestal een aannemer van oké, jij gaat zo meteen bouwen, maar het ontwerp is nog niet af. Je maakt ook een deel van het ontwerpproces, doe jij. Mm-hmm. Voor jouw rekening en risico. Dus je geeft een geïntegreerde opdracht, vandaar de term ook, aan één partij om het ontwerp verder uit te werken en het ook te bouwen. En dat is iets wat eigenlijk in de jaren 90 en begin van deze eeuw opkwam.
Ja. En is het vooral geschikt om tempo te maken of is het meer dat het beter verloopt?
Het is, tempo maken is niet zozeer. Je kunt het wat sneller doorlopen, het hele bouwproces, dat kan. Maar
wat je kan al beginnen voordat het ontwerp helemaal klaar is, ben je al aan het bouwen misschien?
Ja, dat kan. Dan moet je aparte afspraken met de aannemer. Dan moet je misschien wat voorinvesteringen doen. Maar het is met name geschikt voor projecten waarbij nogal wat risico's in die uitvoering zitten.
Oké. Hans, het bouwteam is niet nieuw, hè? Dat zeiden we al. Ook na de wederopbouw werd het bouwteam in de woningbouw veel toegepast. Het meest recente model wat we net bespraken stamt uit de jaren 90. Waarom was in de tijd, hè, in die wederopbouwfase van de Nederlandse samenleving, in de jaren 50, waarom was bouwteam toen een goed contract?
Nou, dat was toevallig goed contract, omdat er in die wederopbouw nieuwe technologieën werden gebruikt om de gestandardiseerde technologie om snel te kunnen bouwen. En die kwam vooral ook voort uit de kennis en ervaringen van de bouwbedrijven. En daardoor was het ook heel erg logisch dat bouwbedrijven heel vroeg in het traject al betrokken zouden worden. En vandaar dat toen bouwteam eigenlijk ook het licht voor het eerst heeft gezien in die tijd. Maar ook later, jullie hadden het net over 1992... dat het eerste, de eerste versie van het contract is verschenen. Ook in de jaren 90 en in de nieuwe eeuw... zijn nog steeds heel veel projecten in bouwteamverband gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar projectontwikkelaars... die zijn altijd op zoek naar partijen waar ze goed mee kunnen samenwerken... en waar ze wellicht ook al vaker mee hebben samengewerkt... zodat ze daar ervaring mee hebben. En dat doen ze dus ook al in allerlei variaties in een bouwteam. En daarvoor maakten ze eigenlijk een variant op het contract... wat in 1992 is ontwikkeld. En het aardige van wat Jaap en de andere mensen gedaan hebben... is dat ze daar een aantal van de ervaringen... die we de laatste 20 jaar hebben opgedaan... om die te verwerken in een nieuwe standaard.
Ja, maar in de kern is het gewoon een vorm van communiceren... en van samenwerking en vooral vroeg in het traject dat gaat doen. Dat is toch niet iets waar je echt tegen kunt zijn... Maar je vindt het niet helemaal de heilige graal, hè, voor de bouw?
Nou, het is een van de manieren om de bouw te verbeteren. Dus dat is een betere samenwerking binnen projecten. Dus als je nadenkt over hoe je de bouw kunt verbeteren... dan zijn er een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het project optimaliseren. Daar kan de ervaring met het bouwteam... en zeker ook deze nieuwe versie, denk ik, een belangrijke rol in vervullen... Je kunt zeggen, van, nou, we moeten niet zozeer projectmatig werken. We moeten een beetje van het unieke af, maar we proberen over projecten heen samen te werken. Dus dan kun je nog makkelijker elkaars ervaringen gebruiken. En dan doen we dan ketensamenwerking. En dat komt bijvoorbeeld in onderhoudsprocessen heel veel voor. Tussen onderhoudsbedrijven en corporaties. Mm-hmm. En de derde mogelijkheid om je proces te verbeteren... dat is dat je naar het primaire proces kijkt. En dat je zegt, van, nou, we moeten niet iedere keer... naar de bouwplaats al die verschillende materialen... op basis van een nieuw ontwerp brengen en assembleren. Maar we moeten dat veel geïndustrialiseerder doen.
Ja.
Dus er zijn ook heel veel voorstanders van de legalisering van de bouw.
Ja, hoe verklaar je die oplevende belangstelling voor bouwteam... om in bouwteam te werken van de laatste jaren?
Nou, ik denk dat de mensen die betrokken zijn geweest... bij projecten waar bouwteam is toegepast... wel degelijk ook de voordelen hebben gezien. En dat versterkt zich elkaar natuurlijk. Als je goede ervaringen hebt met een bepaalde methode... dan ga je dat steeds meer toepassen.
Maar zitten er ook nadelen aan? Ik vraag nu aan jou, ik kijk ook aan Jaap tegelijk aan. Maar...
Ja, het is, nou, er zitten niet zozeer nadelen aan. Je moet het wel op de juiste manier en bij de juiste projecten toepassen. En dat vind ik ook wel het aardige van dit werkstuk, van deze nieuwe variant. Die geeft in de inleiding bij het voorwoord ook meteen aan... wij richten ons in feite op de middelgrote... tot grote projecten. Als je een klein project hebt... en een architect kan daar een goed ontwerp voor maken... samen met de opdrachtgever... dan ligt een bouwteam veel minder voor de hand.
Okay.
Als je als grote opdrachtgever voor 25 jaar... een weg, een brug, een gebouw... ontworpen, gebouwd en beheerd en onderhouden wil hebben... dan ligt een geïntegreerd contract veel op de hand. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat mensen in de branche realiseren... dat dit dus niet de heilige graal is... maar dat dit dus een manier is om bij bepaalde projecten... dat projectmanagement en die samenwerking op een hele goede manier vorm te geven.
Ja, okay. En Jaap, in hoeverre verschilt bouwteam dan van een traditionele aanbesteding?
Van een traditioneel contract. Hè? Ja. Nou, wat ik net zei, een traditioneel model doet alles achter elkaar. Mm. Dus je hebt het programma van eisen, ontwerpen maken... en dan komt de bouwer een keer in zicht. Dus de bouwer heeft geen invloed in het ontwerpproces. En dat is in een bouwteam wel. Dan zit hij ook aan tafel, is een soort toegevoegde adviseur... en denkt hij mee over de bouwbaarheid. Dus dan kan hij beoordelen of het funderingsplan... of dat in de praktijk uitvoerbaar is... of dat er niet een andere methodiek is die minder risico oplevert.
Ja,
dus dat is wel anders ten opzichte van een traditionele proces.
Ja, wat we al hadden natuurlijk was het bouwinformatiemodel. Hè, dat is ook een manier, BIM, dat is ook een manier om tijdens het project al kennis te bundelen... waar iedereen bij kan, alle partijen in zo'n samenwerking. Heeft dat niet ook zijdelings te maken dan met het hele bouwteam?
Nou, BIM is natuurlijk vooral een manier om die informatie goed vast te leggen... en goed over te dragen van fase naar fase. Mm. En dit is natuurlijk een principiële benadering... dat je die partij die normaal pas na de aanbesteding aan boord komt... de aannemer, om dan dat hele BIM-pakket aan hem over te dragen... hij heeft nu al eerder die betrokkenheid... en kan dus ook eerder zijn bijdrage leveren... misschien zelfs inderdaad aan dat BIM-pakket.
Ja, Hans, klinkt ook een beetje als een afspraak om je goed te gedragen. Hè? Het zegt ook heel veel over houding en gedrag in de bouw... over de cultuur tussen partijen. Ja. Is dat iets wat je in een contract kunt vatten?
Nou ja, je kunt het wel met bepaalde contractvoorwaarden kun je het wel stimuleren als een soort incentive om de juiste dingen te doen met elkaar. Maar toch is het in de basis natuurlijk vertrouwen hebben in elkaar als partner. En dat vertrouwen ook continu bevestigen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En een van de elementen waar heel goed over na moet worden gedacht in projecten, en waar je de laatste jaren van ziet dat het heel vaak fout gaat, dat zijn de specifieke risico's die aan het project kleven. Bepaalde risico's die kunnen worden opgelost door de opdrachtgever, andere risico's kunnen worden opgelost door de opdrachtnemer, de bouwer. En wat heel belangrijk is, is dat dat juist het gespreksonderwerp wordt. Dus dat je niet alleen de kennis van de bouwer op het gebied van uitvoering, op het gebied van maakbaarheid inbrengt in zijn bouwteam, maar dat je ook met elkaar over die risico's praat en dat je ook overlegt wie nou dat risico het beste kan beheersen.
Ja.
En dat zijn dus de gespreksonderwerpen waar je het over moet hebben met elkaar in dat bouwteam.
Maar zeg je dan niet eigenlijk, Hans, het is in de eerste plaats een centenkwestie. Wie draait er voor de fouten op? Wie gaat het betalen?
Nou, het is uiteindelijk ook een centenkwestie. Maar wil je die samenwerking goed houden, dan zul je met elkaar die risico's heel goed in kaart moeten brengen. En zul je ook de risico's daar moeten neerleggen bij de partij die dat het beste kan aanpakken.
Ja.
En als je dus een bouwteam zou opzetten en je gaat het niet met elkaar hebben over risico's en wat daar de consequenties van kan zijn, dan vrees ik dat je op termijn toch niet een succesvol project kunt afleveren.
Ja.
En natuurlijk gaat het daarbij ook over de centen. Natuurlijk. Dat geldt zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
Ja, klinkt vooral als een structuur die geschikt is voor partijen die al veel vaker met elkaar hebben samengewerkt. Hè?
Nou ja, de ambitie is natuurlijk dat het ook geschikt is voor partijen die voor het eerst met elkaar samenwerken. Ja. Maar wat
dat is de moeilijkheid, denk ik. Ik denk dat daar het ontwerp ook bepalend bij is.
Ja, en die samenwerking, Hans zei het al. Hè. Ja, het is natuurlijk ideaal als je prima met elkaar samenwerkt en af en toe erover hebt. We hebben dat model geprobeerd om dat wel al in de stukken of in de bepalingen ook te zetten. Dat je het met elkaar over moet hebben en dat je wat moet vastleggen over intenties. Maar nog even over die risico's. Hè. De uitgangspunt hebben wij ook gezegd. Aan het eind van die ontwerpfase heb je het eigenlijk over drie communicerende vaten. Je hebt wat moet je bouwen, je hebt de prijs en je hebt je risico's. En dat is precies wat op tafel moet komen in die bouwteamfase. Als je dat goed met elkaar afstemt, ja, dan ga je op een gezonde manier die uitvoering in.
Ja.
Met hopelijk minder gedoe dan in een traditioneel model.
En moet je niet bang zijn voor de aannemer in een dubbelrol, want hij moet het project ook gaan uitvoeren uiteindelijk. Dus dat hij zichzelf gaat bevoordelen in de ontwerpfase.
Ja, maar dat is het kenmerk van bouwteam. De aannemer wordt ingeschakeld in de ontwerpfase. En over die uitvoeringsfase, hij heeft alleen maar het recht om als eerste en enige een aanbieding te doen. Dus hij heeft helemaal aan de start nog niet de zekerheid dat hij moet gaan bouwen. Je moet wel degelijk, je moet eruit komen.
Oh, dus er is wel een incentive
ja,
voor een
beetje zeker, zuinig. Ja. Het is geen blanco check. Nee, je moet wel degelijk aan het eind van die bouwteamfase met hem overeenstemming bereiken over die prijs. Lukt dat niet, dan mag je afscheid nemen. Dus er zit wel een...
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
Ja, er is wel een prikkel om het zuinig te houden. Zometeen praat ik verder met Jaap de Koning, aanbestedingsexpert en hoofd Witteveenbos Amsterdam. En Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft, over de terugkeer van het bouwteam. Is het bouwteam dé oplossing voor megabouwprojecten zoals Zuidasdok in Amsterdam, Zeesluis en IJmuiden? Dat zomaar eerst.
BNR Bouwexpo.
Is hier redacteur Judith Lane met de Bouwexpo.
Hoi Paul.
Hoi Judith. En je hebt een sprookjesachtig en futuristisch gebouw tegelijk gevonden.
Ja, heel bijzonder. Kom je af en toe tegen. In dit geval is het de Rijksbrandweeracademie in Arnhem. Specifieker zitten die in Schaarsebergen. En het is eigenlijk een soort cluster van torens en trapjes en allemaal verdiepingen hebben ze dat aan elkaar gebouwd. En in dat gebouw zit nu trouwens het Instituut Fysieke Veiligheid. En dat is eind jaren 70 dus ontworpen door architect Jan Verhoeven. En hij omschreef destijds dat gebouw dus als volgt: als een soort stadje in het bos en als een gebouw waarbij hij de dramatiek van een brand tot uitdrukking kon brengen. Dan denk je misschien een brand? Ja, want de Rijksbrandweeracademie, hè? Zei ik net al. Het gebouw was dus voor beroepsbrandweerlieden die daar hun opleiding gingen volgen. Want ze hadden aan een goede brandweeropleiding ook echt behoefte in die tijd. Luister even mee naar het Polygoonjournaal uit 1981 toen het gebouw opende.
De leiding bij rampenbestrijding is een van de nieuwste opdrachten die de brandweerkorpsen te vervullen hebben gekregen. Reden te meer om te zorgen voor een goed getraind en deskundig officierskorps. Daarvoor zorgt de Brandweeracademie in Schaarsbergen.
zo. Altijd vrij. Ja. Verhoeven, de architect, was een structuralist. Dus die wilde dat alle functies van wonen en werken en leven bij elkaar kwamen in één gebouw. Hoe zie je dat daarin terug nu?
Nou, hij heeft dus geprobeerd om de plek waar het gebouw dus staat, dus midden in het bos, terug te laten komen in het ontwerp. En het staat dus op de Veluwe, hè, Schaarsbergen, Arnhem, midden in het bos. En eigenlijk heeft hij een soort vier woonhuizen naast elkaar gemaakt, die een soort in een cluster bij elkaar heeft gezet. En als je van bovenaf kijkt, viel me op, dan lijken het eigenlijk net vier windmolentjes die naast elkaar staan. Dat komt, zie je een soort kruisen vanwege de schuine daken. En in die daken hebben ze ook loopgoten gemaakt. Dus daarom zie ik kruisen. En als je van de zijkant kijkt, dan zie je rondom bij elke verdieping ijzeren trappen. En dat gebouw is dus het onderste gedeelte van beton en de rest is van rood baksteen. En daar dus die grijze trap tegenaan en torentjes, hoogteverschil en zo. Dus het ziet er echt heel bijzonder uit. En hij heeft dus betonnen kolommen neergezet als draagconstructie voor die verdiepingen erboven, dus voor die trapjes. Die vertakken ook. Dus het heeft ook wel wat weg van bomen. Dus wat ik net ook zei, dat hij dus geprobeerd heeft om de omgeving in het gebouw terug te laten komen. Ja. Volgens hem kun je die trappen buiten dus ook zien als een soort slingerplanten.
Ja, maar die hadden ook een belangrijke functie eigenlijk, hè, die trappen.
Ja, want die, zoals ik al zei, ik vind ze eigenlijk best. Ze zijn eigenlijk het meest opvallend aan het gebouw. Want meestal zit een trap in een gebouw, hè, en niet aan de buitenkant. Mm. En sowieso door al die relingen en zo denk je echt ook, is dit een parkeergarage of wat is het? Maar die trappen, hij wilde dus dat het gebouw mensen inspireerde tot samen zijn. En via die trappen kon je dus heel snel naar elkaar toe. Maar je kunt dus ook in geval van nood heel makkelijk naar buiten om te vluchten. Wat nou leuk is en ook bijzonder is, omdat er dus zoveel trappen zijn en loopgoten en je kan dus via allerlei routes kan je naar buiten of door dat gebouw heen lopen. Er was dus ook geen rookmeldsysteem en geen sprinklerinstallatie. Wat ik toch wel weer opmerkelijk vond voor een gebouw waarin de brandweer woont en werkt.
Ja, goed, maar dan wel omgeven door brandtrappen eigenlijk.
Ja, precies.
Dankjewel, ja. Judith.
Paul Blasseur.
Ik praat verder met Jaap de Koning, aanbestedingsexpert en hoofd van Witteveen en Bos Amsterdam. En Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft. Bouwers lopen volgens critici al jaren onnodig veel risico, zeker bij megabouwprojecten. Kan het bouwteam misschien een deel van dat risico wegnemen? Hans, wat is eigenlijk een eerlijke verdeling van bouwrisico's? Waarom blijkt het tot op heden steeds zo moeilijk om dat in contracten goed te verdelen?
Ja, ik denk dat dat enerzijds te maken heeft met de technologie en anderzijds heeft dat met omgevingsfactoren te maken. Wat ik voor de pauze ook zei, risico's moeten daar komen te liggen bij die partij die er wat mee kunnen. En wat we de laatste jaren hebben gezien, dat is dat er ook met name in de grote geïntegreerde contracten ook risico's zijn neergelegd, soms bewust, soms onbewust, bij partijen, bij bijvoorbeeld de opdrachtnemende partij, die dat vanwege de contractvorm in zijn schoenen kreeg geschoven, maar niet helemaal de geschikte partij was om wat ermee te doen. Omdat het een risico is waar je weinig invloed op uit kunt oefenen. Als je nu ervoor zorgt dat je in die voorfase die risico's expliciet met elkaar bespreekt, en dan, kijk, sommige risico's weet je niet dat ze zullen optreden, maar het gaat er meer over de aard, over de type risico's, dat je die met elkaar goed bespreekt en aangeeft waar die dan, door welke partij die zouden moeten worden beheerst, dan ben je al een hele grote stap verder in het voorkomen van hele grote problemen in projecten.
Ja, en het nieuwe bouwteammodel wat Jaap heeft ontwikkeld in de denktank, lijkt vooral bedoeld voor kleine en middelgrote bouwbedrijven?
Dat zou ook bij deze projecten gebruikt kunnen worden. Wat het belangrijkste is dat je het bespreekbaar met elkaar maakt en dat daar ook enige transparantie in is.
Ja, wat ik zit ook aan de bouwgiganten te denken, zoals BAM, die het heel moeilijk heeft. Heijmans, hebben die er dan ook wat aan? Of als je naar megaprojecten kijkt, zoals Zuidasdok of de Zeesluis?
Nou, ik denk dat de BAM heel veel projecten ook in bouwteam doet. Kijk, de BAM is natuurlijk de grootste bouwer van Nederland. Heeft een aantal projecten waar ze verlies op draaien. Maar er zijn ook heel veel projecten waar ze waarschijnlijk een plus in draaien. En daarvan zal een deel in bouwteam zijn. Met name bij ontwikkelaars in de utiliteitsbouw, bij het bouwen van kantoren en gebouwontwikkeling. Dan zie je dat er heel veel van dat soort van die samenwerking in gebruik.
Ja. Maar denk je dat een bouwteamconstructie voor BAM had kunnen schelen in de enorme risico's die ze toch hebben opgelopen ook?
Nou, in ieder geval denk ik dat het gescheeld zou hebben als je een betere splitsing aanbrengt in die voorfase van ontwerpen en engineeren en het realiseren. En dat is in feite wat natuurlijk ook een bouwteam probeert. Rijkswaterstaat is nu met een eigen soort twee-fase model gestart om daarover na te denken. En dat doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat je in de voorfase met elkaar over risico's en over het ontwerp praat. En dan ook ontdekt met elkaar wat er bijzonder is aan het project. En dat je daar bewust van bent. En dan vervolgens kan de bouwer met minder risico's het project uitwerken.
Ja. En Jaap, hoe is dat bij jullie bedrijf, bij Witteveen en Bos? Heb je in de praktijk al gemerkt dat het werkt als jullie dit model toepassen?
Nou, het probleem is natuurlijk dat je een project nooit twee keer doet. Dus je kunt niet zeggen, we doen hem nog een keer en dan doen we hem nu in bouwteam en dan wordt hij beter of zo. Ik denk wel dat als je om je heen kijkt, hè, je noemde de zeesluis al bijvoorbeeld. Wat het probleem is met risico's en als ze zich voordoen, des te later in het proces, des te duurder ze worden.
Mm-hmm.
Als je al in de uitvoering
waarom
zit,
is dat?
Nou, als je al in de uitvoering zit en dan pas manifesteert een risico zich, dan loopt dat hele uitvoeringsproces al. Hè, dan is de aannemer al bezig, zijn de bestellingen geplaatst. Nou, dat is een dure fase om fouten in te maken. Dus het is ook wat Hans zegt, je kunt beter in daarvoor voorafgaand al kijken naar welke risico's gaan we zo lopen. Hè, welke type risico's hebben we zo meteen. En wat kunnen we er op voorhand al aan doen? Zodat als ze zich voordoen, dat we beter gesteld staan.
Ja. En bouwteam is daar de meest aangewezen samenwerkingsvorm voor?
Nou, het faciliteert wel in ieder geval een inzet van de aannemer in die voorfase op een gestructureerde manier. Hè. Je spreekt onderling de spelregels af, dus je weet al wat je aan elkaar hebt. En je kunt in alle openheid kun je het hebben over die risico's.
Ja. Ja.
Paul, mag ik daar wat aan toevoegen?
Ja, ga je gang.
Het bouwteam is niet het enige. Het gaat vooral om dat je in die eerste fase dat met elkaar bespreekbaar maakt. En dat kan in een bouwteamvorm, maar dat kan ook in een geïntegreerde contractvorm.
Ja.
Alhoewel daar lastiger is.
Ja.
En als laatste zou ik er ook graag aan willen toevoegen dat als je kijkt naar wat projectsucces beïnvloedt, dan is dat natuurlijk de contractvorm. Maar uiteindelijk blijkt het ook dat de competenties van het projectteam, de kwaliteit van de bouwer, de kwaliteit ook van de opdrachtgever trouwens, in de manier waarop hij zijn vragen stelt en het project leidt.
Ja.
Standaardisatie, u noemde straks al de gebruik van moderne informatietechnologie. Dat zijn allemaal factoren die ook nog heel erg belangrijk bij blijven, ondanks het feit dat je in een bouwteam zou werken.
Ja, nou, we hadden het er ook al even over, Hans. Eerder hadden we het al over dat in de wederopbouwfase, hè, dat toen het bouwteam ook heel populair was. Je zou kunnen zeggen, met de enorme vraag naar woningen en de woningbouwambitie van dit moment, is dat ook een situatie waarin het bouwteam uitkomsten zou kunnen bieden?
Ik denk dat, dat is zeker zo. Maar in die zin doet nu zich de situatie weer een beetje voor, zoals die ook in de wederopbouw was, want we moeten heel veel nieuwe woningen bouwen. We hebben allerlei andere problemen ook in de bouw. Dus het gebrek aan voldoende vakmanschap. Dus het industrialiseren van het hele bouwproces, dat is denk ik ook heel erg belangrijk. En dat zal zeker vanuit de bouwbedrijf moeten komen. Dat moet vanuit de aanbodkant komen. En wat je nu ook ziet is dat er dus bouwbedrijven zijn die hun producten standaardiseren en eigenlijk met een product op de markt gaan komen, als het ware dat je met een auto koopt, zeg maar.
Ja. Nou goed, dan heb je ook nog de duurzaamheidsopgave die veel bedrijven zich zullen aantrekken. Ik kom al toe aan de laatste vragen van vanmiddag, want de tijd zit er al op. Maar eigenlijk is overal meer samenwerking en meer communicatie gewenst. Wat is nou de belangrijkste les die bedrijven kunnen meenemen uit het hele bouwteamverhaal? En dan begin ik bij jou, Jaap.
Het les uit het bouwteamverhaal is inderdaad dat die vroege betrokkenheid en vooral met elkaar samen in zo'n fase zitten, dat kan heel constructief werken. En daar zit echt de meerwaarde. Wat het vraagt van de partijen is wel een stukje openheid. Want voor die aannemer is het eng om met een open boek, zoals dat dan heet, ten aanzien van prijs te werken. De opdrachtgever vindt het eigenlijk ook wel een beetje eng om die aannemer al aan tafel te hebben. Dus in houding en gedrag vraagt het iets. Maar die meerwaarde is ontegenzeggelijk aanwezig.
Ja, Hans, heel kort nog.
Ja, ik zou zeggen middelgrote projecten waar je niet echt over lifecyclekosten hoeft na te denken. Want dan zouden geïntegreerd contracten wellicht meer voor de hand liggen. Daar is bouwteam denk ik goed toepasbaar. Omdat je in een vroege fase risico's in kaart brengt met elkaar. Ja.
Oké, hartelijk dank voor dit gesprek. Hans Wamelink hoorde je als laatste hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft. En Jaap de Koning was hier adviseur bouwteam bij Witteveen en Bos. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is als podcast terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.